I'll say. Gemeente, namens het bestuur heb ik voor u nog de volgende afkondigingen wat betreft de diensten van zondag 27 juli. Hoopt er om 10:00 voor te gaan dominee Hage van der Ziel uit Waarder en om 6:30 dominee Kleinbloesem uit Goudswaard. Voor deze data in de toekomst geldt zo de Heere wil in mijn leven. De collecten zijn vandaag voor, de eerste is voor de kerkomroep en de tweede is voor de plaatselijke gemeente. Tot zover onze afkondigingen. Laten we nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van een Sabbatspsalm. Daar gaan we in het bijzonder ook bij stilstaan. Zondag 38 van de Heidelberger Catechismus over de rustdag. Daar zingen we van met Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92 en daarvan het eerste vers. In gemeenschap met de kerk van de reformatie doen wij vanavond belijdenis met zondag 38 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen wij van Psalm 106 het achtste vers. Maar zij vergaten zeer het werk, zij stelden hun God een perk, een grens. Ze begrenzen God, wij kunnen begrensd denken van God. Zij wilden in hem niet berusten. Daar gaat het over in de Sabbat. In God berusten. maar durfde in de wildernis zijn macht beproeven door hun lusten en te hunkeren naar Egyptes dis, naar het eten van Egypte. We zingen ervan belijdend, Psalm 106, vers 8. En een ieder van u spreken in zijn of haar hart als volgt. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Is dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden? En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. En ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte, de Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Amen. Schriftlezing voor deze avond is Johannes 5. En uit het evangelie naar Johannes lezen wij Johannes 5, de vers 1 tot en met vers 18. Johannes 5, vanaf het eerste vers, daar komt het woord van de Heere onze God als volgt tot ons. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de vijf zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water, die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw bedden op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn bedden op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd het berken te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw berken op en wandel. Zij vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw berken op en wandel. En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken alsof er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hen, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen vader was, zichzelf een gode, even gelijk makende. Tot zover onze schriftlezing. Laten we nu samen het aangezicht van de Heer zoeken en bidden om de bediening van de Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Laat ons samen bidden. In de naam van uw lieve Zoon, o hemelse Vader, bidden wij dat u ook op deze avond uw werken zult hebben onder ons. Dat u uw werken zult hebben onder ons en dat wij vanavond tot het besef mogen komen wat een werk wij hebben voor u. Wat door niemand anders gedaan kan worden dan door u, dat wij mogen rusten en dat u zal werken op deze rustdag. Om het waarlijk tot een rustdag te maken. Dat het niet zo zal zijn dat u met rust gelaten zal worden door ons. En dat wij zouden werken. Dat is de natuurlijke godsdienst van de islam, het jodendom, maar ook het fariseïsme. Wat in het christendom doorgecijpeld is en ons aangeboren is. Heere, bevrijd ons en maak ons zalig op grond van uw werken alleen. Leer ons te rusten, zodat wij vanavond niet maar in een holle frase tegen elkaar zouden zeggen wel te rusten, maar dat wij rust zouden vinden in u alleen. Want zo kunnen we hier zitten, dood op. Zo kunnen we meeluisteren thuis, dood moe, verzwakt, uitgeput door de zonde, door de gevolgen van de zonde. En we kunnen niet u aanwijzen als de reden van onze vermoeidheid, alleen onszelf. Wij zijn bij u weggegaan, uit het paradijs, verloren zonen, verloren dochteren. Het maakt ons dood op, Heere, breng ons terecht, breng ons thuis waar we kunnen zingen, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Dat bidden we, Heren, dat we mogen ervaren wat een zegen het is als u het Sabbat laat worden, ook in ons leven. Niet in die Sabbatsbetrachting van de fariseeën, maar juist wat we in het evangelie lezen. Het lijkt wel alsof u een voorkeur hebt gehad, Heer Jezus, om juist op de Sabbat mensen te genezen, te zaligen, bovenal ook te vergeven, zoals ook hier deze zondig zieke man. We bidden om het werk van uw geest. waarvan we hebben beleden in de Heidelberger, dat Hij ons van onze boze werken laat rusten en dat Hij in het bijzonder ook werken wil op deze dag, uw opstandingsdag, de nieuwe Sabbat. Als dat niet rustgevend is, wat dan ooit wel? Breng ons verwarde, vermoeide gemoed tot rust, in die rust die alle verstand te boven gaat. En laat het blijken, Heere Jezus, wat de apostel, ja de profeet van het Oude Testament van u hebt gezegd. En zijn rust zal heerlijk zijn. Kom, Heere, doorwaai onze dorre doodsbeenderen. Laat uw koninkrijk toch komen. En dat de troon van de Satan neergeworpen wordt. En dat wij mogen zien en proeven en smaken wat de waarde van de rustdag is. Dat u een ritme hebt geschapen waarin we opstaan en ook weer naar bed gaan. Als we ervan afwijken worden we ziek, moe, zwak. En gaan we zelfs uiteindelijk zonder slaap dood. Heer, het gaat ook niet goed met ons als wij afwijken van het ritme van de zevendaagse weken. 6 dagen om te arbeiden, 1 dag om te rusten. Als we dat niet goed houden, dan zeggen we tegen elkaar dat we zo toe zijn aan vakantie. Maar we belijden u, Heere Jezus, dat wij de rustdag niet meer goed houden en daarom allerlei plannen moeten smeden om toch maar rust te vinden, ook in deze jachtige tijd. Leer ons te rusten in u door uw Heilige Geest. Open uw woord voor ons hart. En open ons hart bovenal ook voor uw woord. Wij bidden dat, Heere Jezus, in uw zoveel belovende naam. Kom, Heere, op uw liefste dag, de opstandingsdag, ook om ons te bezoeken en er een rustdag van te maken voor ons vermoeide lichaam en bovenal voor onze doodmoeie zielen. Hoor ons om uw grote naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan in het bijzonder stilstaan aan de hand van de Heidelberger, maar dan in het bijzonder toch wel met de nadruk op de verkondiging van het woord. Ik wens u het woord te verkondigen. In het bijzonder wat we hebben gelezen in Johannes 5, vers 17. Waar de Heer Jezus tegen de Joden spreekt. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Geen Sabbat voor de zaligmaker. 3 verkondigingen. De achtergrond van de Sabbat staan we bij stil. De aantasting van de Sabbat. En ook de toekomst van de Sabbat. Maar voordat we daarbij stilstaan gaan we samen zingen. In het Oude Testament werd het duidelijk. De rust was niet alleen verbonden aan een plaats, aan een tijd, een dag in het bijzonder, maar ook aan een plaats. Zoals de eerste Sabbat geschonken was, de 7e dag in het paradijs, zo werd de rust in het Oude Testament bijzonder gevonden bij het heiligdom. Nou, dat vinden we in Psalm 132. We zingen de versen 2 en 3, zal ik in mijn woning tree, of klim op mijn legerstee, zal ik der nachtrust gaan vree, zal ik de sluimering zelfs geheng, verlang naar het sluimeren, het dutten, tot ik deze eed volbreng, tot ik een rustplaats, vers 3, voor de Heer gevonden heb te zijner eer. Het gaat om Gods rust en die van de zondaar. In 132 vers 2 en 3, en ondertussen krijgt u dan gelegenheid voor uw gaven, we hebben ze genoemd. Ik zal ze nog eens noemen. De eerste collecte voor de kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen onder het zingen van Psalm 132 vers 2 en vers 3. MUZIEK. Gemeente, zoals ik aangaf, wens ik vooral het woord te verkondigen vanuit Johannes 5. Maar eerst nog wat woorden over de tekst van de Heidelberger in zondag 38. Onze Heidelberger legt de nadruk op het feit dat het hier gaat om een gebod. Dat leert hoe de ware rust gevonden wordt, verkregen wordt. Woord, sacrament, gebed en gave. Dus in de kerk, daarbuiten niet. Daarbuiten is die rust niet te vinden. Want het sacrament vind je niet thuis. De gaven samel je thuis niet in. Het openbare gebed is daar niet en het woord is daar ook niet in de verkondiging. Dat is wat de Heidelberger ons voorhoudt. Bijzonder, zegt de Heidelberger, op de Sabbat. Dat is op de rustdag. Een beter woord trouwens dan zondag. Dat is ook maar een heidens woord. Daar kom ik zo nog wel op. Daar wordt het woord van God gehoord en daar staat er dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rustte. Dus de bedoeling van deze rustdag is een leven wat daardoor gestempeld wordt. Niet alleen gaat het om die ene dag. Dat is vaak natuurlijk wel de praktijk. Dat er een groot verschil is tussen de zondag en de maandag. En als je onbekeerd bent, dat weet ik, want dat ben ik nogal lang geweest als jongen, dan kijk je meer uit naar de maandag, als alles weer mag, zo denk je dan in je dwaasheid. Als die zondag, die lange zondag maar voorbij is, waarop er niks mag, zo denk je als jongen. En misschien komt dat ook wel omdat we de Sabbat een beetje verkeerd invullen, dat weet ik niet. Als het niet het hoogtepunt is van de week in het huisgezin, dan gaat er natuurlijk iets mis. Maar van nature moeten we natuurlijk eerlijk zijn dat we liever bezig zijn met onze eigen werken dan dat we ons verheugen in de werken van God. Dus er zit nogal een verschil in. Maar hier gaat het over een Sabbat die invloed heeft volgens de Heidelberger op al de dagen van mijn leven. Een leven dus gestempeld door de rustdag. Of zo mooi, ik blijf het mooi vinden, dat voorbeeld van die oude dominee Isaac Kivit, die met zijn zoon Leendert Kivit, die ook predikant werd, een wandeling maakte op een zondag of op een doordeweekse dag, dat weet ik eigenlijk niet. En ja, ik moest er onderweg naar hier naartoe nog aan denken. Je hebt die telefoonmast hier langs de dijk. En hij zei, zo is nou precies mijn leven. Die draden hangen bij de palen hoog en daartussen wat lager. En dan weer van zondag naar zondag naar zondag. Maar als er geen palen staan, dan ligt de draad op de grond. Een gelovige kan niet leven zonder de zondag. Zonder de rustdag. De opstandingsdag. Waar het draait om de werken van God. En ik vind het, je kan het eigenlijk niet mooier verwoorden dan onze Heidelberger het verwoord. Wat is het? Dan gaat het genadekarakter schittert daar natuurlijk. Dat ik van mijn boze werken rustte. Nou, dat is eigenlijk de samenvatting van de afgelopen week, toch? De boze werken. Die waren er afgelopen maandag en dinsdag en woensdag. En donderdag en vrijdag en gisteren trouwens ook boze werken. En daarom komen we naar de kerk. Om daarvan uit te rusten. Want wat maakt de zonde moe? Wat maakt de zonde ons als mensen ontzaglijk moe? Daarom begint u straks wat slecht te lopen. Die huid begint te rimpelen. Het is niet meer tegen te gaan. Het haar wordt er grijs van. Straks is de rollator nodig. En straks liggen we ervan in het graf. Dat is nou wat de zonde uitwerkt. Volgens de Bijbel. De zonde werkt de dood. Iemand gaat niet dood vanwege ouderdom. Dat is een oppervlakkige uitleg. Engelen zijn veel ouder dan wij zijn en gaan niet dood. En worden ook niet oud. Hebben ook geen rollator nodig. En rimpelen ook niet. Daarom komen we hier. Moe van de zonde. En daarom, van tijd tot tijd, zegt deze catechismuszondag wordt het sacrament aangericht, niet op woensdag, op donderdag of vrijdag, maar op de christelijke Sabbat. De eerste dag van de week. Nou ja, daar had ik dan iets aan zeggen, niet zoveel, want daar gaat deze preek niet in het bijzonder over. Waarom wij op de eerste dag van de week samenkomen en niet op de laatste dag van de week. Omdat de Heer Jezus opstond op de eerste dag van, de week. Daarom komen wij samen. Daarom komen wij samen op de eerste dag. En Thomas, dat was een jonge man, ergens. Ik weet niet hoe oud Thomas was, maar niet zo heel oud. Jonger dan de Heer Jezus. Misschien 20, misschien 15. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb daar niet genoeg op gestudeerd om daar heel iets stelligs over te zeggen. Ik denk een stukje jonger dan de Heer Jezus. Thomas die was er niet bij geweest na de opstanding. Op de eerste dag van de week was de Heer Jezus verschenen aan de discipelen. En Thomas was er niet bij. Die ging niet naar de kerk. Want dat betekent kerk. De samenkomst. Voor degenen die van de Heer zijn. Dat betekent kerk. Dus thuis gebleven. Ik weet niet wat hij had gedaan. Staat niet in de Bijbel. Dat hij uitgeslapen had. Zelf een preek had gelezen. Ik denk dat laatste trouwens niet. Dat denk ik niet. Slecht voor je. Voor je psyche, voor je geest, om niet naar de kerk te gaan. En die discipelen die spreken er naar Thomas en die zeggen, nou ja, ik weet niet wat ze zeggen. Ik kan het me voorstellen. Als ik een van die discipelen was geweest, nou ja, misschien was ik wel Thomas geweest. Dan hadden we zoiets gezegd, suffert, die had erbij moeten zijn. En die hebben gepraat. Zodat Thomas, de volgende keer dat de Heer Jezus er is in hun midden, er wel bij is. En hoeveel dagen is dat? Op de 8e dag. Johannes 20. Dan is Thomas erbij. En dan komt de Heer opnieuw in het midden en is Thomas er wel bij. En dan mag hij de sacramenten zien. De tekenen van onbeschrijfelijke, vergevende liefde. Dus de Bijbel leert ons hoe dwaas het is om er niet bij te zijn als de Heer Jezus zijn gemeente bezoekt. De Sabbat. Dan gaan we een beetje naar de tekst. De meeste oud-testamentische feesten, moet ik zeggen, vonden plaats op de Sabbat. De meeste. Dit feest ook in Johannes 20, waarvan we lazen. Het was de dag van het feest. Welk feest staat er niet bij? Misschien is dat te achterhalen. Ik durf het u vanavond niet te zeggen. Veel feesten waren op de Sabbat. Maar niet alle feesten. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk, met name na de opstanding van de Heer Jezus, dat de eerste dag van de week de favoriete bezoekdag van de Heer Jezus is aan zijn gemeente. In het bijzonder wel op de dag dat de kerk in het bijzonder wordt geboren. De kerk was er natuurlijk al voor de Heer Jezus. Abraham was deel van de kerk. David was deel van de kerk, maar in die bijzondere uitgieting in de laatste dagen van de Heilige Geest vindt dat plaats op de Pinksterdag. Wat voor een dag is Pinksteren? De 50e dag na Pasen. Pinksteren betekent Pentekoste, de 50e dag. Nou, jullie kunnen rekenen een beetje, jongens, 50 dagen na de Sabbat is dus op de zondag, de eerste dag. Dus Gods liefde is het om zijn gemeente te bezoeken op de eerste dag van de week. En dat heeft hij gedaan. Vandaag al. Ver voordat jullie vanmorgen hier kwamen in de kerk hier in Aanzegd. En om 10:00 hebben jullie dan de dienst ochtends, geloof ik. Om dan hier te gaan zitten. Is het al gebeurd in Albanië. En in Japan. En overal op de wereld komen de gelovigen samen op de eerste dag van de week. Eigenlijk door alle tijden en plaatsen ook. Je hebt natuurlijk wat populaire mensen vandaag die denken dat dat verkeerd is. En die weer aan de Sabbat weer houden. Maar de Heer Jezus is niet dwaas. Dat hij zijn kerk zo slecht regeert. Dat eigenlijk het grootste deel van de kerk wereldwijd door alle eeuwen en tijden en plaatsen op de verkeerde dag samenkomt. Dat zou natuurlijk dwaasheid zijn en een belediging van de Heer Jezus. Wij komen samen op de eerste dag, omdat dat blijkt in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis, de liefste dag van de Heer Jezus, om in het midden van de gemeente te komen met zijn woord en sacrament. En daarom is het niet goed om als een Thomas er niet bij te zijn. We zijn erbij. Genadig. Hier of met ons verbonden. Dat kan natuurlijk ook als het echt niet gaat met het lichaam of de vermoeidheid of de warmte. Want wat is het warm? Daar gaan we wat meer in op die tekst. Zomaar wat inleidingen, want ik wil u natuurlijk het woord verkondigen. Niet een belijdenisgeschrift. Dat komt vanzelf wel naar voren hoe bijbels de Heidelberger is, als we zo hierbij stilstaan. Ik zou u drie verkondigen. Geen Sabbat voor de zalig maken, drie verkondigingen. De achtergrond van de Sabbat, de aantasting van de Sabbat, de toekomst van de Sabbat. En dan begin ik met, voor de jongens met een vraag. Hoe lang duurt een week? Hoe lang duurt een week? Nou, zeg je, kom. Dat weet je toch. 7 dagen, toch? 7 dagen, toch? Altijd, is een week altijd 7 dagen, altijd? Ja, altijd toch. In Japan ook een week 7 dagen? Ja, een week is 7 dagen, toch? Altijd. En toch is dat niet waar. Niet altijd en overal in de geschiedenis van de wereld duurde een week 7 dagen. En waarom preek ik u dat? Om te laten zien hoe ingeschapen die 7-daagse week is. In de tijd van de Franse verlichting, je zou beter kunnen zeggen de verduistering, waren er Fransen die af wilden van alles wat God en de Bijbel gebood. En een van de dingen, die wisten dat dus terdege wel, die Fransen, was de 7-daagse week. Daar wilden ze van af. En ik denk dat het jaar ongeveer, ik weet het niet, ik heb het niet paraat in mijn hoofd, 1792, jaar van de Franse revolutie, misschien een jaar later, dat ze bedachten om een nieuwe kalender in te voeren met een, hou je vast jongens, 10-daagse week. Alles werd ingedeeld in tientallen. Nou, dat is op zich heel goed, hè? Want waarom denken wij in tientallen? Dat heeft ook te maken, als de jongens gaan tellen, dan gaan ze tellen met hun vingers, hè? Hoe oud ben je? Dan laten ze hun vingers, dan moeten ze even kijken naar die vingers en dan laten ze hun vingers zien. Tientallen. Dus daarom rekenen wij vaak in tientallen. Dus dat is helemaal niet erg, dat doet in de Bijbel ook. Gebeurt in de Bijbel ook in tientallen. Als je de tellingen leest, de volkstellingen in Deuteronomium of Leviticus, dan lees je in tientallen. Maar die Fransen gingen daar ook wel erg ver in. En daarom heb u, als je timmert, ik timmer nog wel eens wat, dan pak je de rolmaat. Dan heeft hij verdeeld in meters en decimeters en centimeters en millimeters. Allemaal tientallen. En als je kookt als vrouw in de keuken, ja, ik doe het zelf dan ook nog wel eens. Dan pak je de maatbeker, die is verdeeld in liters en deciliters en milliliters. En dat staat op het pak melk. Dat is allemaal vanuit de Franse tijd. Allemaal vanuit de Franse tijd. Nou, dat is helemaal niks ergs. Hè. U hoeft niet te rekenen met bad en met gomers. Je zou in de supermarkt raar aangekeken worden als je vraagt, hebt u voor mij een bad of een gomer melk of zoiets. Maar als het gaat over die 7-daagse week, is dat wat anders. Want dat heeft de Heere zo geschapen. Die boze verlichtingsdenkers hadden zo'n haat tegen het christendom, die wisten terdege wel dat die week iets met God te maken had, die 7-daagse week. Dus die hebben een decimale, tientallige week en jaardeling ingevoerd. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Volgens mij, als ik het goed herinner, met een week duurde dan 10 dagen. Daar moet je me niet over denken natuurlijk, jongens. Dan duurt het nog langer dat het weekend is. Verschrikkelijk. En 10 dagen. En die maand duurde dan 3 weken, zeiden ze dan toch, van 10 dagen, dus 30 dagen. En die werden dan verdeeld weer in een jaar. Nou, ergens in september of zo, dacht ik, 1793, werd dat Franse jaar uitgeroepen. En nou, zo gingen ze dan aan de gang. Hè? Veel succes, zou je zeggen, tegen Gods schepping ingaan. Wat een hoogmoed. Wat denkt u, dat het een succes was? Ik denk dat heel veel van u nog nooit hebben gehoord van deze dingen die ik u vanavond vertel. En het heeft een reden dat ze daar in Frankrijk niet zo lang mee doorgegaan zijn namelijk. Want als jullie een beetje het nieuws hebben gevolgd, weten jullie dat het 1 januari, afgelopen januari, ook in Frankrijk nieuwjaar was. Toch? Dat weten jullie. Anders hadden we het al gehoord. Het heeft ongeveer geduurd tot 1806. En toen merkte die Frans op, dat gaat eigenlijk voor geen meter. Nou ja, dat is bijna een woordspeling, maar dat was niet de bedoeling. Het bleek één groot fiasco. Met Gods instellingen, met de scheppingsinstelling, valt niet te sollen. Meer ook, maar dat geldt ook voor het dag- en nachtritme. Mensen die in de zorg werken, die ontsnappen er soms niet aan. Maar alle feiten wijzen erop dat het niet goed is om heel veel nachtdiensten te draaien. Zo heeft de Heer de aarde geschapen, dat het een deel van de dag donker is. Dat is een goed moment om te slapen. Dat moet je niet omdraaien, als het even niet nodig is. Dus daarin zien we dat hier die zevendaagse week meer is dan een instituut, zou je zeggen, voor Israël. Maar een scheppingsordening. Wonderlijk genoeg trouwens. Nou ja, alsof we nog niet genoeg gekke dingen gehoord hebben vanavond. En dan zal ik dat eraan toevoegen. De Sovjets die waren natuurlijk net zo antichristelijk als die Fransen in de tijd van de verlichting. Die hadden bedacht, dat leek mij nog wel een beter idee haast, om de week niet 10 dagen te laten duren, maar 5. Dan is het wel weekend, bij wijze van spreken alweer op, wat zitten we dan, op donderdag vrij? Nee, ja, op donderdag wordt het dan bijna weekend. 5 dagen. En dat ging ook niet goed. Maar één ding heb ik wel van die Sovjets geleerd, dat is in het Russisch heel mooi, dat heb ik geleerd van toen ik wat contact had met die Oekraïners. Die spreken natuurlijk Russisch, dat mag je natuurlijk tegen die Oekraïners niet zeggen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje zo. Die hebben de zaterdag, dat heet in het Russisch Subeto, en de zondag Voskresenje, opstanding. Nou, samengevat, die seculiere krachten, of dat nou de Franse verlichting was, of de Sovjets, of tegenwoordig in ons land met die koopzondagen, dwaasgedoe. Ze weten drommels goed dat het een goddelijke instelling is en daarom, gemeente, zouden wij dat vergeten. Nee toch? Het kan zijn dat er bij ons van binnen ook verzet leeft tegen Gods instellingen. Het gaat er in het bijzonder om dat de Vader en de Zoon werken op de dag dat niemand werkt. En daarom, ik spreek op deze avond niet zomaar wat geschiedenis, alleen maar geschiedenis die illustreert dat Gods woord waar is en dat niemand dan de Schepper zelf beter weet wat goed voor ons is dan Hij. Ik verkondig u Gods woord, want we zien Gods wezen niet alleen in de schriftuur, ook in de natuur. En daarom, het raakte mij wel in de bestudering van de kerkgeschiedenis dat er met name die Engelse godgeleerden, de Puritijnen waren, die ervan doordrongen waren van het belang van de Sabbat en onder invloed ook van de Puritijnen en de nadere reformatoren hier in Nederland, werd het Sabbatsgebod en de zondagsrust belangrijk. Een zegen. Nou, dat weet u als u, dat komt u ook niet helemaal vreemd voor, die Puritijnen die hebben vooral die Sabbat gefundeerd in de schepping. Je hebt gelovigen die zeggen dat de Sabbat een soort specifiek voor Israël gold en niet voor ons. Maar dat wordt gevaarlijk als we zo met de 10 geboden omgaan, want geldt niet doodslaan dan ook alleen voor Israël of alleen ook voor ons? Dat geldt ook voor ons. En niet echt breken geldt niet alleen voor Israël, dat geldt ook voor ons. En geen vals getuigenis spreken, dat geldt niet alleen voor Israël, ook voor ons. En als wij de wetslezing lezen, vanmorgen heb het geklonken hier, dan valt mij op dat eigenlijk geen van de geboden zo'n nadrukkelijke uitleg krijgen als dit 4e gebod. Gedenk de Sabbatdag. Dat gij die heiligt. Punt. Zou je kunnen zeggen. Dat is het gebod. Maar de Heer zegt erachterna: 6 dagen zult gij arbeiden al uw werk doen. Want De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus hij zette die apart. Waarom waagt de Israëliet niet om te werken op de Sabbat? Omdat de Israëliet leeft met het besef dat dat gebod menens is. Wat gebeurt er eigenlijk als je werkt op Sabbat? De Israëlieten weten het. Dat is het gebod als we lezen in het woord van de Sabbatschender. Ik lees het u. Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man. Hout lezende op de Sabbatdag. Oei, oei, oei. En die hem vonden hout lezende, brachten hem tot Mozes en tot Aaron en tot de ganse vergadering. Stelden hem in bewaring. Want het was niet verklaard wat hem gedaan zou worden. Wat moet er gebeuren met iemand die hout aan het rapen is op de Sabbat? Zo zeide de Heere tot Mozes. Die man zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem met stenigen buiten het leger. Toen bracht hem de ganse vergadering uit buiten het leger en zij stenigde hem met stenen dat hij stierf, gelijk als de Heere tot Mozes gesproken had. Wat een gebod. En als ik het zo op u en op mij over mag brengen, beseffen wij dit, gemeente. Dat werken op Gods dag dodelijk gevaarlijk is. Ja, dat werken nog steeds dodelijk is. Dat wij nooit en zeker niet op de rustdag zullen werken, maar alleen maar rustend zalig worden. We hebben het gelezen in Heidelbergen, dat ik van mijn dode werken rusten en de Heilige Geest in mij werken laten. Dan moet ik denken aan die dominee, die zei dat. Hij zei, geloven is geen werkwoord, maar een rustwoord. Wat actueel, gemeente. In allerlei stemmen dat het geloof bijna een soort activiteit lijkt die je ergens bij je binnen moet opzoeken. Maar het geloof in de Bijbel is het rusten op de belofte van Gods evangelie. En dan wordt het ook bevindelijk. Is dat ook jouw of uw ervaring? Dat toen uw handelingen, uw werken verstonden en toen uw mond zweeg, dat God toen die onvergetelijke zaligsprekingen deed, zijn beloftewoord over de Heere Jezus en al zijn werken. Dat is wat we vinden in de tekst van Johannes 5. De achtergrond was dit. We lazen het in vers 1. Het was feest. Een feest. Niet nader bepaald welk feest. Dat doet er kennelijk niet zo toe. Maar wat duidelijk wordt is dat het feest samenvalt, ook dit feest, met de Sabbat. Dat laatste in vers 9. Want de Heer Jezus wordt door die fariseeën aangesproken dat hij iemand genezen heeft op de Sabbat. Het tweede wat belangrijk is voor de context is dat de Heere Jezus hier is in Jeruzalem. Daar vindt het feest plaats. Dus dat zien de patronen hier opnieuw. Dat de oorsprong van Gods Sabbat ligt in de voltooiing van de schepping. En dat heeft ook betrekking op ons hart Er is pas rust, echt rust in uw leven, in uw hart, als er niet meer al dat onaffe is, maar vrede, stilte, volkomen zaligheid. Dan gaan we naar het tweede punt van de preek, de aantasting van de Sabbat. Waarom lijkt het zo, als ik de evangelie lees, lijkt het vaker wel op dat de Heer Jezus bij voorkeur op de Sabbat geneest en heelt en vergeeft? Omdat dit zo passend is, als ik op die dag niet werkt, toch? Op de dag dat de Heere u zaligt, werkt u niet. U bent uitgewerkt. U hebt ook al niet in de zaligheid meegewerkt. Ja, u hebt zelfs tegengewerkt. Maar op die grote dag van de genade werkt u niet mee. Ook niet meer tegen. U kunt het werk van de Heere Jezus niet wederstaan. Onwederstandelijk is zijn genade werk. Het is het werk van de Vader. Verschonen, vertroosten, ja, verzorgen. Maar toch ook het werk van de Zoon. Helen, liefhebben, verbinden van zieke, vermoeide, van zondaren en hopeloze. Een heerlijk werk, ook een afdoende werk. Wij leven in een tijd in de maatschappij van allerlei tekorten in de zorg. Zelfs in de kerk, predikanten tekort. Overal zijn mensen nodig, overal tekorten. Maar in de hemelse heerlijkheid is nooit een tekort, want, we lazen in deze tekst, de Vader en de Zoon werken tot nu toe. En die werken zijn groot. Die werken zijn ook veel. En wat een onbegonnen werk scheen, dat zal volkomen tot voltooiing gebracht worden door de Vader en tot de Zoon. En komt de vraag op deze avond tot mij en tot u: wat vinden jullie van deze werken, die grote werken van de Vader en van de Zoon? Dat de Vader en de Zoon er zin en lust in hebben gehad om voor zo'n nietig schepsel dat ik ben, zo'n schepping gereed te maken voor Adam, voor Eva, met bomen en zingende vogels en vruchtdragende bomen, met smaken die je verbazen en verwonderen, de ene nog zoeter dan de ander. Waar heeft God zin in gehad dat hij zulke werken van de schepping heeft gedaan? Maar nog heerlijker, waar heeft deze God lust in gehad om die werken van de zaligheid te werken? De Vader en de Zoon hebben geen rust sinds de val van Adam om op de Sabbat in het bijzonder hun werken te doen. Dat deze Vader zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Hoe lief heeft hij dan deze wereld gehad? Wat vindt u vanavond van de werken van de Zoon? Zijn vele werken, wonderen, tekenen, talloze genezingen en vergevingen, maar bovenal toch in het Nieuwe Testament waar het heen gaat, het offer, het wonder, het teken, het offerwerk, het reukwerk. Nooit heeft iemand van zulk heerlijk en groots werk gezegd: het is volbracht. Mag ik u ondertussen vragen wat u ervan vindt? Dat er zoveel werk was. Soms gebeurt dat in het natuurlijke leven. Die vriend die gaat verbouwen. Ik kom bij hem kijken. Dan gaan we die kamer aanpakken. En dan de badkamer. En terwijl die bezig is, Hij dacht dat hij in een paar weken wel klaar was. Komt er gaandeweg de verbouwing steeds meer werk voor de dag. En het loopt uit en het loopt uit. En dan nog dit en dan nog dat. En er komt steeds meer. Hebben we ook niet over nagedacht. En dat is er ook nog. Tijdens het werken komt er steeds meer werk naar boven. Gemeente, hoe groot is het werk van het zalig maken van een verloren zondaar of zondares? Bent u ook zo één die in de gang door het leven erachter komt dat er steeds meer werk voor de zaligmaker naar boven komt? De grootte van de zonde. En dat u erachter komt, dat heb ik nou nooit geweten van mezelf, dat ook dat nu niet deugt. En dat u steeds meer gaat zien dat het niet afdoende was dat de Heer Jezus alleen nog maar in het vlees kwam. Dat het niet afdoende was dat de Heer Jezus alleen verzocht werd met gemene verzoekingen door de schriftgeleerden. En bovenal ook door de duivelen. Ja, dat zelfs zijn eigen discipelen hem nu tot een Satan werden. Dat het niet afdoende was dat de Heer Jezus gehangen aan het kruis het uitriep, mij dorst, en in de honger daar naar zijn laatste adem hapte, maar dat hij het grootste zaligmakerswerk op zich genomen had, gezweten in de hof van Gethsemane, druppels als van bloed, en het uitriep, en dat de Vader het grootste zaligmakerswerk hem gaf door zijn Zoon te leiden via kribbe, woestijn naar kruis. Wat een werken! Maar bovenal ook, gemeente vanavond, wat een werkers. De Vader en de Zoon, van wie de Geest ook uitgaat om die grote werken ook groot te maken in de zondaars harten. Iemand die gering denkt over de werken van God, over de grote werken van God, die is niet rijp voor de hemel. Daarom rusten de Vader en de Zoon niet op de rust. Nou, gelukkig toch? Gelukkig toch. Tot op deze dag. Er komt een dag. Er komt een dag. Dat de Vader en de Zoon. Met al degenen voor wie ze dat werk gedaan hebben. Zullen gaan rusten. Dan is de genadetijd voorbij. Als je dan nog met al dat werk ligt. Ja, dan ben je echt te laat. Nu is het de tijd. De genadetijd. De tijd dat de Vader en de Zoon hun diensten aanbieden aan verloren mensen. Maar straks breekt de eeuwige Sabbat aan. En dat is de derde verkondiging voor deze avond. De toekomst van de Sabbat. Ja, we hebben er al iets van gelezen in de Heidelberger. Dat dat nu al ergens in het hart is van Gods kinderen. Dat de eeuwige Sabbat in dit leven al aanvangt. Iets van die rust wordt gesmaakt. Hoewel ook zo vaak weer verstoord. Veel christenen hebben de Sabbat gefundeerd in de schepping. Maar als christen is de rustdag ook te funderen in de toekomst. Maar, en dan kom ik weer dicht bij uw hart. Rust is hemels. Hoe kunt u naar hunkeren? De rust die vakantie te boven gaat. Ik denk dat wel. Ja, ik had het er pas over. Die vrouw was een beetje. Ze zei het eerlijk tegen me. Ik was natuurlijk. Ik ben soms wat. Ja, wat scherp. Misschien onhandig soms. Wat. Misschien wat hoekig. Dat weet ik niet. Maar het ging over vakantie. Een poos geleden. Ergens was een koffiemoment. En toen zei ik dat eigenlijk. Als wij dat heel hard roepen. Dat we vakantie nodig hebben. Ja, dan is er natuurlijk iets raars aan de hand met ons. Als we dat heel hard nodig hebben, dan is er natuurlijk iets raars aan de hand. Ik zeg het misschien zelfs ook, begrijp me goed gemeend. Het is natuurlijk niet om flauw te doen of zo. Maar als wij gaan zeggen dat we vakantie nodig hebben, dan is er wel iets mis eigenlijk in de gang van ons leven. Zo heeft de Heer ons niet geschapen. Om 50 dagen in het jaar te werken en 2 weken te rusten, bijvoorbeeld. Volgens mij is er dan iets mis in ons leven. En volgens mij is het ook in ons cultureel. In de cultuur waarin we leven is er iets vreselijk mis. Wat zijn we ontzettend jachtig. en vermoeiend bezig met elkaar eigenlijk. Dat we helemaal dood op moeten en dan ook nog in de file op Zwarte Zaterdag naar Frankrijk. Om daar nog moeier aan te komen en nog moeier terug te gaan. Je wordt al moe van het idee. En u herkent het, denk ik. En we denken dat we er goed aan doen. Want iedereen doet het om dezelfde reden. Maar de Heer heeft ons niet gegeven vakantie, maar een rustdag. Als wij die rustdag niet goed invullen, ja, dan heb je inderdaad misschien nog 2 weken, denk je, voor je gevoel nog vakantie nodig. Maar zouden we daar echt zo'n schreeuwende behoefte nog aan hebben als we echt tot rust zouden komen op de Sabbat? Vraag ik u gewoon, ter overweging. Waarom moeten we eigenlijk weg van huis? Ik zeg niet dat het verkeerd is, ik ga ook wel eens ergens heen. Maar het gaat meer om uw hart. Het is een bezorgdheid eigenlijk als ik gewoon naar de mensen om me heen kijk. En ook naar mijn eigen leven net zo goed. Waar zijn we nou eigenlijk allemaal mee bezig? Zou je toch denken? Rust is hemels, daarmee spreek ik tot uw hart. Onrust is hels. Want wat de hel allemaal is, daar zou ik vanavond veel meer over kunnen zeggen. Dit is onder andere de hel, dat lees ik in Openbaring 14 vers 11. Zij hebben geen rust, dag en nacht. U kunt als gelovige een voorsmaak hebben van de hemelse rust. Maar ik geloof dat alle mensen een smaak krijgen, een voorsmaak. Van de hel, van de onrust. Paniek aanvallen heeft de een. De ander is doodmoe. Hoe rustig is eigenlijk in dit leven uw hart gemaakt? Zijn er van die rustdagen in uw leven? Dat de Heer Jezus tot uw hart sprak. En dat Hij u volkomen tot rust bracht. Hoe onrustig is uw hart eigenlijk nog? We kennen allemaal toch wel die uitspraak van Augustinus. Onrustig is het hart. Totdat het rust vindt in God. Weet u waarom er in de hemel alleen maar rust is? Omdat God en zijn volk daar samen rusten. Omdat daar slechts het lam dat geslacht is, in het blakende middelpunt staat. En dan het genadeleven. Nou, ik wou het maar vangen in het volgende beeld. Ik moet er nu al een beetje van binnen om lachen. U gaat het herkennen. Een bruiloft. Een voorbeeld. Jongens en meisjes begrijpen dit. Ik kom op een bruiloft, receptie erbij, laat ik zeggen, van een vriend die Joop heet. Joop. Nou, je weet hoe het gaat. Daar staan ze dan, het bruidspaar, wederzijds de ouders in een rijtje om een hand te geven. Eigenlijk altijd gaat het hetzelfde. En ik feliciteer ze. En ik ben eigenlijk wel benieuwd eigenlijk waar ze naartoe gaan. Op huwelijksreis, denk ik. Toch? Dat gebeurt toch, na de bruiloft? Dus ik vraag het aan Joop. Ik zeg, wat ga je morgen doen? En hij kijkt me aan en zegt, nou, morgen is het vroegdag. Ik ga vanavond op tijd naar bed. Want ik word weer op het werk verwacht. Daarom is de receptie ook om 9:30 afgelopen. Morgen weer vroeg uit de veren. Nou, ik kijk hem aan. Ik zeg, Joop, dat meen je toch niet? Je trouwt vandaag, je gaat morgen toch niet naar je werk? Hoe heet dat eigenlijk als een man en een vrouw getrouwd zijn die weken daarna? Dat noemen we, daar hebben we een naam voor, toch? De witte broodsweken. In die dagen daarna wordt er niet gewerkt, jongens. Dat moet je niet doen, hè? Dat is niet romantisch. Als je gaat trouwen en je gaat dan, je hebt verkeringen, je gaat trouwen. Je gaat de volgende dag naar je werk, moet je niet doen hoor. Dan weet ik zeker dat dat niet goed ontvangen wordt. Dat wordt niet goed ontvangen.
En waarom, dat is een voorbeeld, waarom doen wij dat geestelijk wel?
Niet te geloven eigenlijk wat ik nu zeg. Je bent in het geestelijke huwelijk getreden met de Heer Jezus. Alles wat van hem is, is van u. En alles wat van u is, dat bent u kwijtgeraakt aan hem. Wat gaat het bruidspaar na de bruiloft doen? Zal ik het zeggen? In alle eerbiedigheid, weet u wat ze gaan doen? Elkaar beminnen. Dat is het leven wat de Heer Jezus voor zijn kinderen in petto heeft. Niet werken. Gemeente, hebben jullie een geestelijk huwelijk waarbij je onweerstaanbaar door de Heer Jezus ingewonnen bent. En dat er een tijd aanbrak. Net na die eerste verbinding, die geloofsbetrekking. Een tijd, we zeiden vroeger, de tijd van de eerste liefde. Wat is het enige wat u deed? Rusten. Gelovig rusten op rekening van die schatrijke, hemelrijke bruidegom. In die eerste liefde is de zonde zo ver weg. O dochter, hoor en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Hemels ver weg. Daar is dat stil berusten. Onvervalst geloof wat beoefend wordt. Stil vertrouwen. Ik bedoel het heel eerbiedig als ik zeg de geestelijke witte broodsweken van de bruid. Maar diezelfde bruid, het kind van God, komt ook zo vaak die Martha tegen in zichzelf. Bedienen, 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 bedienen. Na het geestelijke huwelijk weer aan het werk gegaan. Dat is nou die zo geëmancipeerde bruid van de Heer Jezus. Helemaal in beslag genomen door het eigen werk. We leven in een tijd van emancipatie. Ik benadruk vanavond dat ik dit bedoel natuurlijk in een beeld. Want anders, ja, misschien kan dat ook een keer in een preek over de rolverdeling van man en vrouw in het geestelijke of in het christelijke huwelijk. Daar heb ik het vanavond niet over. Maar in het voorbeeld. Die man die heeft een goede baan. En die vrouw die wil ook graag buitenshuis werken. En we hebben het niet over ethische vragen nu vanavond wat de christelijke gemeente daarvan denkt. Maar het geestelijke. Deze God is een bruidegom die voor zijn bruid geheel en al zorgt. Geestelijk gezien is de Heer Jezus een bruidegom die een eenverdiener is. En de bruid brengt geen stuiver in de spaarpot. Mee eens? Mee eens? Als u met de Heer Jezus in het geestelijke huwelijk treedt, hij is de eenverdiener en het enige wat u doet, is hem op kosten jagen, uitgeven. Uitgeven, uitgeven. U brengt geen penning binnen. Hij is die man met een hoofdletter die een eeuwig inkomen verwerft, een zalige schat. En gemeente, het is zijn eer. Het is zijn eer. Ik denk gemeente dat het nog nooit een man echt trots heeft gemaakt trouwens. Die naar zijn inkomsten keek. Loonstrookje, uitgaven. En die tegen zijn vrouw zei aan het eind van de maand. Ja vrouw, ik denk nu toch echt dat we voor jou ook iets moeten gaan zoeken. Want zo komen we niet rond. Dat kan nodig zijn, dat weet ik niet. Dat kan. Maar hoe het ook zij, maakt die man nooit trots. Ik bedoel dit diep geestelijk. En dan kom ik eigenlijk tot een raadsel voor de kinderen. Een raadsel. Kan iemand het hele leven werkeloos zijn en toch miljonair worden?
kan, hè? Dat kan. Als je maar met een goede trouwt, dan word je in één klap miljonair.
Ik heb het gezien. Ik woon in Baren, vlakbij het Gooi. Het is een beeld natuurlijk, het gaat wel mank. Maar ik zie een hele luie vrouw. Het enige wat ze doet is uitgeven. Echt het enige wat ze doet. En een hele ijverige man. Scheef beeld natuurlijk. Maar dat is geestelijk wel het geval. Het enige wat u doet is kosten maken.
Dierbaar bloed. Dat kost het wat ik doe. Wat jij doet, wat u doet. Doet de bruid van Christus dan niets?
Zeker.
Maar niet het werk meer van Martha. Maar van Maria. Liefdeswerk. Aan de lippen hangen. Van Jezus. Ze dringt zijn woorden in. Zij bewondert hem. Hebben jullie die liefde tot de Heer Jezus. Dat je zegt ik wil met hem zijn. Zijn woorden horen. De Heer Jezus verdient met zijn werken geen geld. Maar genade. Hij verdient met zijn werken geen huis. Maar een eeuwig thuis. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarom, gemeente, noem ik u vanavond dwaas. Als u hem alleen laat. En ik prijs u gelukkig als u onweerstaanbaar bent ingewonden. Zijn roepen niet langer kan weerstaan. En we verheugen ons samen. In de werken van de Heer Jezus. Al zijn werken. Zullen we er nog een paar opnoemen? Hoe hij met zijn spuug blinden genas. Hoe de middelaar heeft gearbeid in grote nood. Hoe Adam heeft gezweet, maar nimmer zoals hij. Als druppels bloed in de hof. Wat een werk. Het ondraaglijkste werk heeft hij voldragen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat was het werk en het werk van de borg om zondaren zalig te maken. Dat is het allerzwaarste werk. Niet om u werkeloos te maken. Maar opdat u zal overblijven in de arbeid, de liefdesarbeid van Maria. Wij zijn geschapen. In Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het is de taal van de liefde, de taal van het hooglied of van de 116e psalm. Als je van binnen in je hart zegt, wat zal ik met Gods gunsten, met zijn genade overlaan, die trouwe Here voor zijn gena vergelden. Na het zaligmakerswerk blijft er dan een rust over voor het volk geschied, opdat in de hemelzalen het klinkt, het is geschied. Eeuwige voortduur. Daar waar het in de belofte al geklonken heeft en waar de profeet het gezegd heeft over die wortel van Isaïe, over de Heer Jezus te spruiten. Met die belofte eindigen we deze preek. En dat is zeker. En zijn rust zal heerlijk zijn. Amen. En gemeente, laten we in antwoord op de verkondiging samen zingen opnieuw uit de 132e psalm. En nu het 5e en ook het 9e. Dan zien we ook weer duidelijk dat de rust in het Oude Testament te vinden was bij de verzoening, dus bij de ark, bij de tempel, de tabernakel. 132 vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer. En we zingen ook het 9e, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. God rust en de zondaar rust in zijn werk. 5 en 9 van 132. Laten we eindigen met dankzegging en ook voorbeden doen. Laat ons samen bidden. En uw rust, Heer Jezus, zal heerlijk zijn. Hoe verkwikkend, Heere, voor het leven in het vallei, in de vallei van de smart. De onrust die over Adam gekomen is, de smart in zijn arbeid, het zweet van zijn aangezicht, de moeite, de doornen, de distelen, de vrouwelijke vloek die gekomen is, ook in het bijzonder verbonden aan de kinderzegen. Overal ligt een smet op die ons verontrust, die ons vermoeit, die ons afmaat. De gevolgen van de zonde. Maar nog vermoeiender is de zonde zelf. Als we telkens weer achterkomen dat we met de kraan open moeten dweilen, als u niet zelf een fontein opent tegen de zonde en tegen de overtreding. Heere, ontferm u over ons. Met alles wat ons in de wanhoop terecht kan brengen. Breng ons tot rust. Leer ons de diepe betekenis van de Sabbat. Een dag met u in het paradijs. Daar zijn we nog niet. En gelukkig houdt u niet stil op de Sabbat. Gaat u door met uw werk. U vergadert, u verzamelt uw kerk. U verdiept uw kerk. Zegen ook het werk van zending en evangelisatie in ons eigen land, daarbuiten over de wereld. Ontferm u in het bijzonder over uw Israël, dat u ook daar waar geen offer is, waar het tempelplein niet gevuld is met een altaar, met een valse tempel. Heere, we bidden dat u ook daar uw Israël leidt tot de rust van het Lam, dat de zonde van de wereld weg draagt. Heere, breng uw volk tot rust. Ontferm u over de volkeren rondom. De Palestijnen, zo ontheemd, zo gehavend, zo bedrogen. Zo bedrogen, Heere. In een valse godsdienst meest gevangen. Met een paar uitzonderingen, Heere. Ontferm u over het volk. Ook in de verstrooiing. Breng uw vrede teweeg. Heere, laat uw koninkrijk komen, ook over het rond van deze aarde. We danken u dat er een opstandingsdag is, dat uw kerk daarin ook is gebouwd door de eeuwen heen. Bewaar ook, Heere, als we in allerlei vreemde, nieuwe, moderne, evangelische verleidingen trappen, dat we de Sabbat op de zaterdag weer moeten houden op een wettische wijze. Leer ons in vrijheid, maar ook in het wezen de rust van de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen. Het is uw eer te na, Heere Jezus, toch, als u ons overlaat en overgeeft aan onszelf. Doe het niet om ons, maar doe het om uzelf. Bewaar ons ook in de verre van deze dag dicht bij uw woord. En geef dat we meer en meer mogen oppassen, ook als gemeente, naar u toe. Omwille van de Zoon van uw liefde, o Hemelse Vader, verhoor ons alleen om hem. Amen. Wij zingen tot slot opnieuw van Psalm 92, waarmee we begonnen ook. En nu het derde vers. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid, met macht dus, elk deel zijn juiste perken, de grenzen. We zingen ervan in 92 vers 3 tot slot. Laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen. Zegen.
Ja, als zij.